Een tekst die ik met u wil lezen in Johannes hoofdstuk 4, vers 20. Er staat dit: als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. Dus het liefhebben van God is onlosmakelijk verbonden met Gods wil en Gods verlangen dat wij ook elkaar liefhebben. Ik heb hier ook al een keer eerder wel wat dingetjes over genoemd. Van God houdt zoveel van zijn schepping. En een van de mooiste manieren om aan hem te vertellen dat we van hem houden, is door te gaan houden van datgene waar hij van houdt. En dat zijn wij met elkaar, dat zijn wij mensen. In Gods ogen is het zelfs zo, hij heeft zijn enige zoon gegeven, opdat wij vrij kunnen worden en daardoor vervuld kunnen worden met de geest van God. En als de geest van God ons vult, kunnen wij door die geest zeggen, Abba Vader. Met andere woorden, dan kunnen wij ook een zoon van de Allerhoogste zijn. En een dochter van de Allerhoogste. De Bijbel zegt in Romeinen 8 dat de schepping daar zelfs op wacht tot het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Dus in die zin is het Gods wil en Gods verlangen. Dat is waarom hij de zoon, en er is maar één zoon, Jezus Christus, door wie wij vrij zijn. Maar de reden dat hij gekomen is wel om ons ook zonen en dochters te maken van de Allerhoogste. En nu heb ik best een confronterende vraag. Ook voor mezelf en misschien ook voor jou. Hoe zou jij, en laat ik het maar even bij mij houden. Of laat ik het maar even niet bij mij houden. Maar laat ik het eventjes houden bij wie zal ik doen? Harry, kom eens even bij me staan. Hoe zouden wij over Harry praten? En over Harry denken? En met Harry omgaan? En zelfs Harry begroeten? Als Harry Jezus was? Dat is een goeie om over na te denken. Stel je voor dat dit echt Jezus uit van 2000 jaar geleden, weet je wel, net zoals hij toen hier op aarde was, was het nu, dit is Jezus. En die staat hier nu. Hoe zou jij met hem omgaan? Hoe zou je over hem denken? Hoe zou je over hem praten? En in Gods ogen geeft God Harry dezelfde waardering en dezelfde liefde en dezelfde waarde als dat hij geeft aan zijn eigen zoon. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon Jezus gegeven, zodat Harry die plek weer mag innemen. Want als hij kijkt naar de schepping, ziet hij de kroon van zijn werk. En Gods beeld van de wereld is dat wij allemaal door hem geschapen zijn. Dat is, ik heb een paar keer gepraat over, en we hebben het met de medewerkers een paar keer gedaan, dat we elkaar gaan eren als schepping van de Allerhoogste. En als ik eer als schepping van de Allerhoogste, kan ik ook Jezus in hem eren. En eer ik God door hem te eren. En met hem om te gaan, al waren het in zekere zin. En natuurlijk zit er een heel groot verschil tussen Jezus Christus en ik. Ik verlaag Jezus niet en ik verhoog ons ook niet tot goddelijke wezens. Maar ik heb het over een hartsgesteldheid, een houding van hoe we naar elkaar mogen kijken. En hoe we met elkaar om mogen gaan. Want elke keer als wij met Harry om zouden gaan en over hem denken en over hem praten, met het respect dat God zelf heeft voor Harry, dan geven we God een glimlach. Elke keer als we met hem omgaan en over hem praten en over hem denken en over hem spreken enzovoort, wat niet voortkomt vanuit hoe God naar Harry kijkt, dan maken we Gods hart verdrietig. Omdat God heel anders over ons mensen denkt dan dat wij dat vaak doen. Volg je mijn vraag? Je mag weer gaan zitten, lieve Harry. Zie, in een van, dus er zijn twee woorden waar ik het over had, eren. En een ander woord is ook protocol. En ik heb een beetje gezocht. Protocol wordt op heel veel gebieden gebruikt. En wat betekent dat nou? Het is een volgens de Vandalen tot in detail geregeld programma van een vorstelijk bezoek bijvoorbeeld. Of het is een geheel van vastgelegde regels en afspraken op een bepaald gebied. Maar ik vond deze heel goed. Een protocol is een gedragsovereenkomst. Meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Of een andere definitie is een protocol is een stelsel van afspraken of een voorschrift over hoe iets gedaan moet worden. En nog een laatste die ik vond. Protocol is een lijst van gedragselementen in een waargenomen volgorde. Ten diepste heeft protocol te maken met hoe benader je iets of iemand, zodat je op een goede manier, zorgvuldige manier bij elkaar komt. En ik ontdek steeds meer, ik ben er al weken mee bezig om Gods woord hierop te bestuderen, dat Gods woord vol is van protocol. Hoe we elkaar mogen benaderen, hoe we God mogen benaderen. En er is ook bij God heel veel sprake van volgorde. Jezus kwam niet hier op de aarde en ging in één keer maar eventjes naar het kruis, maar hij werd eerst een babytje. En hij groeide daarna op bij zijn ouders. Toen groeide hij in wijsheid. Toen stapte hij uit in zijn bediening. Toen gaf hij onderwijs. Toen ging hij aan het kruis. Toen stond hij op. Er was een hele duidelijke volgorde om ergens te komen. God is een God van volgorde. Van een bepaalde manier van benaderen. Van eerst dit, dan dat. Nou, en hoe verbind ik die dingen nou bij elkaar? Liefde, ere, protocol. Wat mijn verlangen ook is, ook voor deze gemeente, en ik spreek ook namens Petra. Petra en ik hebben hier de laatste tijd heel veel, de hele zomer eigenlijk, veel over gebeden, veel over gezocht. En één boek die ons gigantisch ook hierin heeft geïnspireerd, was een boek die we in de kast zagen liggen van Chuck and Maria toen we in China waren. Niet een hele bekende schrijver, maar dat boek heet Repenting of Religion. En die zegt eigenlijk dit van: oordeel en liefde zijn net zo ver van elkaar verwijderd als goed en kwaad. En die beschrijft heel goed theologisch over hoe wij geroepen zijn ten diepste om lief te hebben. En dat alles wat niet uit liefde voortkomt is eigenlijk religieus. En alles wat uit liefde voorkomt komt uit het hart van God. En het heeft ons hart geraakt. Ik heb wel eens wat verteld dat ik in Canada ook echt een diepe bevrijding meemaakte, maar ook een wonder van God opnieuw in mijn hart. En ik noem het wonder van liefde. God deed echt een wonder van liefde in mijn hart. Wat echt mijn hele denken, mijn wezen en op heel veel gebieden veranderd heeft. En het is ons verlangen voor de gemeente dat wonder van liefde ook in de cultuur en in hoe we met elkaar omgaan als gemeente plaatsvindt. En daarin verbind ik heel duidelijk, en ik weet dat ik hier een aantal weken, misschien wel een jaar, of weet ik voor hoe lang, voor nodig heb om het goed uit te leggen en op verschillende manieren te herhalen. Maar die woorden van liefde, ere, protocol, die zijn aan elkaar verbonden op een hele bijzondere manier. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe praten we over elkaar? Hoe denken we over elkaar? Hoe benaderen we elkaar? Hoe spreken we over elkaar? Al dat soort zaken zijn cruciaal verbonden met een klimaat die ik geloof dat die hoort bij deze gemeente. Peter en ik zeggen dat samen. Wij willen voorgangers zijn van een gemeente waar dit klimaat heerst. En waarin we ook zullen gaan groeien. En daar wil ik ook wat dingen over uitleggen. Maar als protocol dus iets is van een bepaalde manier van elkaar benaderen, bepaalde stappen die je moet nemen, wil ik vandaag eigenlijk spreken over de eerste en de meest fundamentele stap die we eigenlijk allemaal mogen nemen in het benaderen van wie of wat dan ook. En ik denk dat je hem al wel raadt, die allereerste stap staat ook heel mooi beschreven in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En laten we die maar eens gaan lezen. Ik vind de Korinthebrief eigenlijk een hele mooie en ook intrigerende brief. Het spreekt over een gemeente die echt vol was van de gaven van de geest en van Gods geest. En dat is echt een beetje een charismatische gemeente. Maar er was ook duidelijk een stukje orde nodig. En Paulus noemt het gelukkig geen orde, maar noemt het vrede. Hij zegt, God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. Maar Paulus die gaat heel bewust in hoofdstuk 11 en 12 en heel opvolgend legt hij heel goed uit van wat is nou een orde van God in een goede, gezonde gemeente. En in hoofdstuk 11, dan haalt hij het avondmaal aan en zet hij dat in orde. En in hoofdstuk 12 spreekt hij over van jongens, een goede gemeente, die ziet er als volgt uit dat Gods geest zichtbaar aan het werk is in iedereen, ten bate van iedereen. Hoofdstuk 12 vers 7. Prachtig hoofdstuk. En dan zijn we een lichaam met elkaar. Ouwe Neel heeft daar heel goed verder onderwijs over gegeven. Maar dan komt hij in één keer in hoofdstuk 13, waarvan hij zegt, en dit is het fundament van alles. Dit is de bril waardoor je alles mag gaan zien. En dat is liefde. En dan staat er dit en we lezen hem gewoon. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. In de woorden die net gegeven werden aan de mensen die uitgingen, kwam continu ook dat liefde terug. Uitdelen van liefde, want dat is de grootste gave die je kunt uitdelen. Dat is het grootste wonder die je kunt ontvangen. Echt. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken En rekent het kwaad niet aan. Ik wil je aanraden, lieve mensen, print dit hoofdstuk uit en hang het op je keuken of waar dan ook. Maar dagelijks lezen van dit woord is zo goed en ook zo belangrijk. Want dit is iets waar ik in elk geval in moet groeien. En ik geloof wel allemaal. Vers 6. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar ze vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Jammer genoeg is de kerk veel meer gefundeerd geworden op kennis en de juiste waarheid dan op liefde. Terwijl hier Gods woord al staat, kennis vergaat en zelfs ons kennis onvolkomen. God is in de afgelopen 2000 jaar nog nooit afhankelijk geweest van de juistheid van onze theologie. Want als je de geschiedenissen op naleest, dan was de eerste gemeente die had een theologie, waarvan wij allemaal misschien wel zouden zeggen, nou dat zijn ketters en ze zitten er helemaal naast, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd staat er een gigantische kracht. Waarom? Omdat ze onder andere bekend stonden om de werking van de Heilige Geest en ook liefde. God is niet afhankelijk van alles wat we weten. Wij soms wel. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Dat zegt Paulus, van wie wij al onder de indruk zijn van wat hij allemaal al wist. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En ik geloof dat wij mogen leren, en ik ga het wat uitleggen, om alles te bedekken met de mantel de liefde. En wie heeft die term wel eens gehoord? Staat er in de Bijbel? Staat er in de Bijbel een tekst die zegt, we mogen alles bedekken onder de mantel de liefde? Ja of nee? Nee. De mantel bedekt alles onder de mantel de liefde staat niet rechtstreeks in de Bijbel. Het is wel uit de Bijbel afgeleid trouwens. Frank Boeien heeft er een lied over geschreven. Maar dan vraagt hij aan een vriendin, geloof ik, bedek mij onder jouw mantel van liefde. Er is ook een hele stomme Nederlandse film over geweest in 1978. Dat is ook niet waar we het over hebben. Maar waar komt die term dan vandaan? Weet je wat mij namelijk opvalt? En Peter en ik viel ons samen op. Dat in artikelen, ook als je op googelt en weet ik veel wat, wordt eigenlijk deze uitspraak, het bedekken onder de mantel der liefde, bijna altijd negatief gequote. Wist je dat? Bijna altijd als er gesproken wordt van over je, dan staat er iets in, nou dit moet je niet onder de mantel der liefde bedekken. Nee, we kunnen niet alles onder de mantel der liefde bedekken. Nou, dit soort zaken mogen we niet bedekken onder de mantel der liefde. Waar of niet waar? Wie heeft dat wel eens zo gehoord? Wie heeft het wel zo gezegd? Laat ik maar eerlijk zijn. Dus waar komt het vandaan? Waar komt die uitspraak is echt een heel typisch Nederlandse uitspraak trouwens. Die erg veel voorkomt. Google er maar eens op. En de mantel, de liefde en dat ding onder bedek zie je heel veel. En jammer genoeg het meeste in een negatieve zin. Maar waar komt het vandaan? En je hoeft niet alles met me op te zoeken. Maar één bekende tekst, want het staat er inderdaad niet direct, maar wel indirect, is bijvoorbeeld Genesis, hoofdstuk 9, vers 23. En daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders en liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat ze hem niet naakt zagen. Noach, die had zelf wat wijn gemaakt en die vond het nogal lekker en die was er helemaal dronken van geworden. En in zijn dronkenschap had hij al zijn kleren uitgedaan en lag hij naakt in bed. En dat was een grote schande. Weet je nog dat ik een keer eerder had over ere en het tegenovergestelde van ere is schande. En schande en naaktheid was met elkaar verbonden. En het is best wel heel erg apart, want hier waren twee broers. En we hadden ook eerder twee broers gehad, Kaïn en Abel. Die waren niet zo één met elkaar. En daarna ook Jacob en Esau waren ook niet zo één met elkaar. Maar deze broeders wandelden in eenheid en liepen achteruit en bedekten de schande van hun vader. Een andere tekst, Spreuken 10 vers 12. Daar staat, haat brengt ruzie voort. Liefde dekt alle fouten toe. Spreuken 17 vers 9. Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe. Wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. En dan deze, dat is denk ik degene die de meeste van jullie wel kennen. Die zit ook heel dichtbij, die uitspraak. 1 Petrus 4 vers 8. Daar staat, heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Dus
vier teksten waarin je dat bedekken, gekoppeld met liefde, vindt. En hoe zit het dan? Moeten we dan zonder bedekken? Moeten we het dan verstoppen? Wat betekent dat woordje bedekken eigenlijk? En dat woordje bedekken, wat gebruikt wordt hier in 1 Petrus hoofdstuk 4, is het woordje omhullen, bedekken. Het moeilijk maken iets te leren kennen. Dus er komt iets overheen dat je niet in de eerste plaats kijkt naar die zonde, maar dat er iets anders omheen zit wat je in de eerste plaats ziet. En nou zeg ik iets heel eerlijk, wat ik ontdekte, wat in mijn eigen hart zit. En er zit een kleine kans in dat het ook in jouw hart zit. Is doordat ik of wij maar al te vaak willen leven vanuit de boom van kennis, van goed en kwaad, neigen we erna om moeite te hebben met dit soort bijbelteksten. En daarom vind ik het heel erg belangrijk om deze bijbelteksten eens te bekijken en dan ook te gaan bespreken hoe zit het dan wel. Omdat ik denk dat in de meeste gevallen bij Nederlanders de tekst quoten van nou dit moet je niet onder de mantel der liefde bedekken. En we moeten toch zonde niet verstoppen en wegstoppen enzovoort. En daar is ook veel misbruik van gemaakt, dus ik snap het. Er zijn zaken bedekt onder de mantel der liefde wat gewoon niet correct was. Dus hoe zit het dan wel en hoe bedoelt God het dan wel? Hoe kunnen we dat ook in een gemeente als dit en naar buiten toe, hoe kunnen we dat dan pakken zoals God het bedoelt? Hoe mogen we het zien? Nou, heel belangrijk is dit. God is liefde. En alles wat hij doet, komt hieruit voort. Zelfs zijn oordeel en afkeer van zonde. God haat zonde, omdat hij ons lief heeft. Hij weet de vernietigende kracht van zonde. En dat is waarom hij er zo'n hekel aan heeft. En dat is waarom ook God er alles aan doet dat zonde de wereld uit moet, want het is vernietigend. En in dat opzicht veroordeelt hij zonde. Maar zijn oordeel is altijd rechtvaardig en is gestoeld ten diepste vanuit het feit dat hij liefde is. Als je kijkt naar de drie eenheid, dat vind ik zo alweer intrigerend, dat het een moeilijke rot wordt, maar erg interessant om te bestuderen hoe de drie eenheid met elkaar omgaat. En in een eerdere tekst heb ik een aantal teksten naast elkaar gezet waarin je ziet hoe de Vader de Zoon eert en de Zoon de Vader eert en de Zoon de Heilige Geest eert en hoe ze elkaar eren. Het is prachtig om te zien, met name in het Johannes-evangelie. En de gemeenschap, de relatie van de drie eenheid, bestaat uit wederzijdse onderwerping. En is gecentreerd rondom liefde. Er is absoluut geen competitie bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus mensen die heel erg ingewikkeld doen over bid je nou tot de Vader of tot de Zoon of tot de Heilige Geest. Dat is een beetje een goed en kwaad vraag. Van is het dan goed, moeten we dan bidden tot dit of moeten we dan bidden tot dat? Of, ik geloof als je de drie eenheid goed bestudeert, dan is God blij als je bij hem komt. En God is niet, de Vader is niet jaloers als je bidt tot de Zoon. En de Zoon is niet jaloers als je iets vraagt aan de Heilige Geest. Dus we moeten ontspannen, daarmee omgaan en daarvanuit naar hem toe gaan. Maar goed, er is geen competitie. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest eren elkaar voortdurend. Vanuit liefde eren ze elkaar, respecteren ze elkaar. Nou, en wat is nou Gods plan met de schepping? Toen hij Adam en Eva maakte. En zo net had je het er al heel erg mooi over, Marco. Over Adam en Eva en de schepping die hij gemaakt had. Wat was Gods doel? Dat hij moest zijn liefde kwijt. Hij vond het fantastisch dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest volledig in respect met elkaar wandelden. En elkaar konden eren. En elkaar konden liefhebben en van elkaar konden houden. Maar God, die wilde die liefde laten overstromen. Hij moest het kwijt. Hij kon het niet in zich houden. Dus hij maakt de schepping. En hij maakt het prachtig. En dan ziet hij Adam en Eva en dan denkt hij van wauw, dit is het toppunt, fantastisch. En wat is nou mijn verlangen? Dat mijn liefde overstroomt in hen. Mijn liefde stroomt over in hen. En als zij dan vol worden van mijn liefde, kan de liefde die in hun is, weer overstromen naar anderen. Dat vond ik het fantastisch, Marco, dat je dat eigenlijk net vertelde. Dat toen je daar dan zat en dacht van man, is dit dan de aarde zoals God het bedoeld heeft? En wat mag ik hier nou doen? En wat hoorde die dat God zei? Ik hou van ze. Ik hou van ze. Want ik wil liefde uitdelen. Want dat is wat God wil in de schepping. Als hij terugkomt, komt hij voor een reine bruid. En bruid is een woord wat alles te maken heeft met verliefdheid, met liefde, met relatie. Als wij in eeuwigheid bij hem zijn, dan wil God ons laten overstromen van de volheid van zijn liefde. Dat lazen we net ook in 1 Korinthe 12. Alles vergaat, maar de liefde blijft. Dat is wat hij wil. En hij wil dat wij overstromen van wat al binnen die drie eenheid heerst. Wat gewoon zijn hele fundament is. Wie hij is. En dat wil hij uitdelen aan ons. En daarom heeft God ons geschapen met een honger die alleen de drie enige God kan bevredigen. In ieder mens zit zo'n honger. En die kan niet bevredigd worden tenzij dat God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat je daarmee een ontmoeting hebt. En dat de liefde die hij eeuwig is, dat die in jou gaat worden. Bronnen van levend water staat er, zullen uit je binnenste stromen en je zult er van overstromen. Dat is wat God wil. Hij wil zijn eeuwige liefde met ons en in ons en door ons delen. Snap je dat? Dus hij is dit, zeg maar. Hij is helemaal vol liefde en hij wil het met ons delen, in ons delen. En dan wil die, dat ga ik hier nu maar niet doen, maar dan zet je er nog een kopje onder en dan stroomt het over. En dat ook overstroomt naar anderen. Het is Gods plan dat mensen, indien vervuld met Gods onovertreffelijke liefde en met zijn eeuwig leven, dat wij bij wijze van spreken hem vermenigvuldigen op individueel niveau, om vervolgens te overstromen met Gods liefde naar God, dus terug naar hem, liefde naar jezelf en liefde naar je naaste. Dat is het fundament van de weddende profeten, Matthäus 22. Dat is wat hij wil. Heb de Heere God lief en je naaste als jezelf. Maar om dat te kunnen doen, heb je dat wonder van liefde voor God in je hart nodig. En is het belangrijk dat je deze waarheid begrijpt. Daarom vond ik het heel erg leuk trouwens wat hier net allemaal gebeurde, want er werd gesproken over die mantel. Die mantel die Jezus elke avond opnieuw wil geven. Ik geloof dat er een woord was die profetisch al sprak over de mantel der liefde. Nou, als dat dan de bedoeling is dat wij vol zijn van zijn liefde en daarvan uitkijken naar alles, hoe mogen we dan omgaan met zonde? En hoe zit het dan met die dingen waarvan wij zeggen, nou dat kunnen we niet bedekken onder de mantel der liefde? Weet je, die uitspraak die komt maar al te vaak voort vanuit een conclusie die wij hebben en een vooroordeel die wij hebben over iets of iemand anders, gekoppeld met ons vermogen en onze neiging om dingen te bekijken van goed en kwaad. Dit is goed of dit is fout. Nou moet je eens even opletten in Matthäus hoofdstuk 9. Aan het eind van het hoofdstuk, vlak voordat hij zijn discipelen uitzendt, is Jezus bij alle dorpen en steden langs gegaan. Lees je daar in vers 38. En wat staat er dan? Jezus begon te huilen en wat was hij? Hij was met ontferming bewogen. Hij zag dus al het kwaad in de wereld, maar wat hij zag, dat zorgde ervoor dat hij met ontferming bewogen was, in plaats van met oordeel en afwijzing. Leven vanuit liefde betekent absoluut niet dat we op moreel gebied zaken relativeren. Dat is niet wat ik hier preek. Ik zeg niet dat we dingen maar door de vingers moeten zien enzovoort. Maar het betekent wel, en dit is heel belangrijk, dus ik hoop dat je even goed oplet, dat we geen waarde of leven putten uit onze mogelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden. En dat is, en ik heb hier ook al eerder over gepraat, is wat ik me wel al te vaak neig te doen. Doordat ik kan zien, dit is fout, dat geeft mij een goed gevoel. Weet je nog dat ik het wel eens zo zei? En soms doet iemand iets heel goed wat mij een fout gevoel kan geven. Maar als ik loskom om waarde en waardering en leven te putten vanuit goed of fout, maar dat ik verbonden word met de liefde van hem en dat ik mijn waarde ontvang van hem en van wie God is en wie ik mag zijn in hem, dan krijg ik een totaal andere bril op. Dan krijg ik een mantel van liefde om en dan ga ik naar alle dingen heel anders kijken. In plaats van dit is goed of dit is fout. Deze podium ziet er goed uit of ziet er fout uit. Of die posters zien er goed uit of zien er fout uit. Of dat licht ziet er goed uit of ziet er fout uit. Of de kleren van hem of haar zien er goed uit of ziet er fout uit. Man, dat is vermoeiend. En wat hij doet is zonde, of wat hij doet is geen zonde. En dit geeft een vloek, of dit geeft een zegen. Ja, dingen kunnen vloeken of zegen geven. Maar om te kijken naar vloek en zegen moet je niet doen vanuit goed of fout. Maar vanuit dat je weet van, man, in Christus ben ik een nieuwe schepping. Dus alles wat mij tegenhoudt wil ik eruit. Snap je? Ik heb het over protocol, over volgorde. En de eerste stap, de eerste basis is die ontmoeting met liefde. En om daar vanuit te kijken naar alles. Volg je me nog? Het is belangrijk. Het is belangrijk onderwijs. En ik hoop dat je het goed pakt. En ik kan het aan jullie ogen ook wel zien hoor. Maar we moeten dus geen waarde of leven putten uit onze mogelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden. We vinden onze waarde vanuit God en hem alleen. En als je dit niet goed begrijpt, bijvoorbeeld hoofdstuk 12 van de Korinthebrief, er staan 9 prachtige gaven. En oude en nieuw beschreven opnieuw als die gereedschapskist. Als ik de gaven van de geest van onderscheid niet hanteer vanuit de bril van liefde, dan is de gave van onderscheid maar al te vaak een geest van argwaan. Een gave van argwaan. In plaats van onderscheid van geesten. Als ik de bril van liefde op heb, als ik vervuld ben met hem, dan krijg ik onderscheid van geesten. Maar dan in mijn hart stroomt nog steeds liefde. De test vanuit welke gave je functioneert, is je hart. Voel je nog steeds dat liefde door je heen stroomt? Of is het zo van, nou, ik heb een geest van onderscheid, want die daar doet het echt heel fout. En de hel die komt eraan en die neemt hem op en daar mag hij de rest van zijn leven branden. Ja, ik zeg het even heel zwart-wit. Natuurlijk zeggen we het niet op zo'n manier, maar onbewust gebeurt het wel eens een beetje zo. Dan hebben wij een geest van onderscheid en in ons hart stroomt oordeel. En van binnen voelen we ons een beetje goed dat wij dat toch wel even zien. Wat die voorganger, wat die leider, wat die wat dan ook doet. Nou, dat is toch wel echt. Duurt niet lang of hij gaat er helemaal aan. En dan gaat er een klep in ons hart dicht. En dan denken we dat we in een bepaalde gave functioneren. Maar dat fundament van liefde stroomt niet meer. En in plaats van dat we een geest van onderscheid hebben, hebben we een geest van argwaan waar we mee delen. En het kan op alle gebieden, wonderen en tekenen. Dat mensen vallen onder je handen, bij wijze van spreken. Ik heb een paar weken geleden was ik dan bij Arch en toen bad ik en er gebeurde van alles en ik bad met liefde voor ze. En er gebeurde echt een hele hoop. En op een gegeven moment kwam er iets kleins in mijn hart van, God, dat is toch best wel stoer. Het is toch best wel leuk dat je voor mensen bidden, ze vallen en er gebeurt van alles. En op dat moment stopte er direct iets en ik wist dat God steeds me aansprak van, hey jongen, waarvan uit stroomt nu die zalving? Waarvan uit stroomt wat God door je heen doet? En ik ben blij dat ik ook tegen God altijd zeg van, Heer, als ik van het punt af ga, stop het gelijk. Stop het gelijk en hou me tegen als ik dit verlies en God houdt me soms tegen. En ik val hierin en ik faal hierin soms. En gelukkig is het Gods genade dat hij zegt, Lodewijk, kom op. Waarvanuit doe je wat je doet? Vanuit welke bril, vanuit welke mantel? Je kunt functioneren in de gaven en in de bedieningen, maar als die stroom van liefde niet meer is, dat is waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 12. Al doe je dit en al doe je dat, al doe je zus, al doe je zo. Heb je liefde niet? Jij schrijft een cheque van 3000 euro voor morgen. Ik weet niet of het gebeurd is, dus ik zeg maar wat. En je denkt van, nou, ik hoop dat ze dat wel even zien, dat ik dat toch even heb kunnen doen. Dat is waar Jezus over heeft, over dat penninkje van de weduwe. Moest kijken, zij doet het vanuit een bepaald hart. En die anderen doen het, oh, moet je mij toch eens even zien. Snap je wat ik bedoel? En het is zo klein, maar zo belangrijk, zo fundamenteel. Als we dit protocol al niet in de basis volgen, in hoe we over elkaar praten, hoe we elkaar benaderen, hoe we met elkaar omgaan, dan geloof ik dat we in de geestelijke wereld iets dichtstoppen, waardoor de zegen van God niet kan stromen zoals die wel wil dat die stroomt. En daarom vind ik deze preek ook wel echt heel, heel, heel belangrijk. Dat wij met elkaar gaan leren om vanuit liefde te praten over alles en te denken over alles. Onze liefde naar mensen komt voort vanuit de overweldigende volheid van leven dat we van God ontvangen. En is daardoor onvoorwaardelijk en zonder veroordeling. Liefde die ik heb voor anderen. Die stroom van liefde, en dat moet ik leren. Want mijn mens zijn heeft het absoluut niet. Ik vergeet nooit weer dat René Kloosterhof een jaar geleden bij ons was. En toen kreeg het over liefde. En ze heeft hier ook een fantastische preek over liefde gezaaid. Die echt heel belangrijk is. Maar toen zei ze ook, ja, love, 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 so often. It's a choice. And it's not easy. En ik zei helemaal mee eens. En ik merk dat dit iets is wat ik moet leren en moest leren. En tegelijkertijd merk ik dat des te meer ik het doe, des te bijna verslavender het werkt. Als je de liefde van God door je heen kan laten stromen. Onze enige taak is liefhebben, niet oordelen. En als we dat doen, woont de eeuwige liefde van God in ons. En zijn we aantrekkelijk voor de wereld om ons heen. En alle goed dat we doen en alle kwaad dat we vermijden, komt hieruit voort. Dus als we elkaar dan corrigeren, als we elkaar dan uitspreken, als we dat doen zonder de mantel der liefde, doen we het vanuit de boom van kennis van goed en kwaad en brengt het altijd goed of kwaad voort. Voordat je iemand ook maar waarover aanspreekt, onderzoek je hart, stroomt er nu liefde in mij of stroomt er van, nou, ik wil nu maar gelijk toch wel even helemaal halen. De allerlaatste die ik echt met jullie wil delen vanmorgen. Elke confrontatie met zowel eigen zonden, sommige mensen vinden het zo moeilijk om naar zonden in hun leven te kijken. Ja, maar als ik naar zonden in mijn leven kijk, of zou het zo kunnen zijn dat ik dingen heb gedaan waardoor ik... En men vindt het moeilijk om af te rekenen met zonde, omdat dit fundament er niet ligt. Elke confrontatie met eigen zonde of zonden van anderen komt voort vanuit het vervuld zijn, of hoort voort te komen vanuit het vervuld zijn met de liefde van de Vader. Alle kwaad dat we zien, zien we met de bril of met de mantel van liefde. Het ergste dat je een ander of jezelf kunt aandoen, is zonde niet bedekken. Of te benaderen vanuit de mantel der liefde. Die ga ik nog één keer weer lezen, maar dat vind ik een kernzin voor vanmorgen. Even goed opletten. Elke confrontatie met eigen zonde of zonde van anderen komt voort vanuit het vervuld zijn met de liefde van de Vader. Alle kwaad dat we zien, zien we met de bril of mantel van liefde. Het ergste dat je een ander of jezelf kunt aandoen, is zonde niet bedekken of benaderen vanuit de mantel der liefde. Dit is het meest fundamentele punt van als ik het dan heb over protocol van hoe we elkaar gaan leren benaderen. Hoe we ook in deze gemeente met elkaar omgaan en elkaar benaderen is het beste woord, elkaar eren. Als je elkaar niet benadert vanuit een grondhouding van liefde, dan gaat daar al iets mis in het goddelijk hemels protocol. Maar als die grondhouding van liefde er is, dan kun je daarvan uit ook zelfs zuiveren de stem van de Heilige Geest horen. Dat de Heilige Geest zegt, joh, vanuit liefde, laat het nu maar eventjes. Doe nu maar eventjes niet zo moeilijk. Je hoeft je gelijk nog niet te halen. Het is nu even niet nodig. En in een ander moment kan de Heilige Geest zeggen, en nu ligt er een veilige basis, een veilig fundament, om nu toch eens even te praten over, jongens, hoe zit dit? We zijn toen zo en zo en zo met elkaar omgegaan. Maar wat kunnen we daaraan doen? Dit en dit en dit is er gebeurd. Je hebt toen dat en dat en dat gezegd. Maar dit fundament van liefde is, en ik hoor dit de laatste tijd ook terug, dat ik heel vaak het woordje fundamenteel gebruik, maar we zijn blijkbaar ook met hele fundamentele preken nou bezig, maar is echt van fundamenteel belang. Het is echt cruciaal, amen. En weet je waar heel hard nodig is? In mijn hart en in jouw hart is een wonder van liefde. Is een wonder van liefde. Toen ik in Canada zat en ik echt merkte dat ik hiermee geconfronteerd werd en in mijn hoofd allerlei dingen van oordeel en argwaan gaande was naar alles en iedereen. En God in mijn hotelkamer mij heel direct aansprak. Heb ik keihard gehuild, echt. Ik dacht van, ik weet niet of iemand die in een kamertje hiernaast zit me hoort, maar ik kon ook allemaal niks schelen. En ik merkte echt dat zelfs, want Satan die zoekt pijn en die zoekt ingangen om zich te verbinden met je. En ik merkte dat er ook zelfs demonische verbondenheden uit me gingen los. En ik merkte echt dat God een bevrijding gaf. En ik had de neiging om het gelijk aan alles en iedereen te vertellen, maar ik denk dat het ook niet altijd wijs is. Maar ik heb wel gelukkig mensen die dicht naast me staan, die echt tegen me zeggen, Lodewijk, er is echt wat veranderd. En ik wil het ook vasthouden en ik wil erin groeien. En het is mijn verlangen en mijn passie dat wij dit allemaal met elkaar en naar elkaar doen. Amen. En daarom wil ik deze weg bewandelen om hier lessen over te gaan leren. Hoe gaan we om? Hoe beschermen we deze mantel der liefde? Hoe eren we elkaar? Hoe gaan we om met aanstoot? Hoe gaan we om met elkaar? Al dat soort zaken. Daar wil ik heel open en eerlijk met u als gemeente over praten. De liefde van de Vader is zo ontspannend, weet je dat? Het maakt als je dit wonder ontvangt in je leven, daarom spreek ik hier ook heel graag over. En vinden Peter en ik het allebei heel belangrijk dat we dit pakken. Het geeft zoveel rust in je hoofd. Echt. Het geeft zoveel ontspanning in je hoofd. Als je kiest van, Heer, ik hoef niet te oordelen over goed en kwaad. Maar ik mag komen bij u, mijn Vader. En ik mag liefde ontvangen. En een van de dingen die ik wel weet, een preek als dit heeft invloed, weet ik. Maar tegelijkertijd ook is het beperkt, laat ik het maar zo noemen. Want dit kun je niet mentaal pakken. Een hele hoop van de dingen die ik zie dat God in mijn hart doet, die wist ik al jaren. En tegelijkertijd heb je een wonder van God nodig om datgene wat je weet, werkelijkheid te laten worden. En ik wil je vragen om je vanmorgen, het gebeurt ook niet in één dienst, maar je kunt wel in één dienst een stap nemen. En je kunt tegen God zeggen van, ja, dit is wat ik wil leren. Train mij hierin. En misschien wil je een gewaagd gebed bidden. En het gebed kan als volgt zijn. Heer, welke handeling of uitspraak ik ook doe, welke daad van... Welke daad dan ook, welke gave ik ook in functioneer, als ik dat doe zonder uw hart van liefde door mij, hou me dan direct tegen. Confronteer me dan gelijk. Laat me dan direct op mijn snuffert gaan. Laat het me dan gelijk zien. Train mij hierin. Misschien is dit wel het beste gebed wat je vanmorgen ook naar aanleiding van dit woord kunt gaan bidden. Help mij. Help mij. Help mij om in de goede zin van het woord alles te bedekken met de mantel der liefde. En bedekken is niet verstoppen. Maar bedekken is dat de eerste laag die eromheen zit, dat het de laag van liefde is en niet de laag van veroordeling of frustratie of wat dan ook. Maar als je dan kwaad ziet, dat je met ontferming bewogen mag zijn en daarvan uit een ander wil helpen. Zullen we onze handen openen? Heilige Geest, ik dank u voor wie u bent.
U bent de geest der waarheid. Dank u wel dat u gekomen bent als belofte van de hemelse Vader. Om ons in alles te helpen en in alles te ondersteunen. Heer, dank u wel dat uw woord in Romeinen 8 ons belooft. Daardoor dat we met u vervuld zijn, Heilige Geest, we in staat zijn om Abba Vader te zeggen. Abba Vader, om kinderen van de Allerhoogste te zijn. Geen wezen, maar kinderen vervuld met uw liefde. Heer, en we hebben het nodig. Wij als gemeente en wij als individu hebben zo'n wonder van uw liefde nodig. Om elkaar te benaderen zoals u wilde we elkaar benaderen, hebben wij zo'n wonder van liefde nodig. En ik dank u dat u klaar staat, Heer, omdat u als Vader, Zoon en Heilige Geest, er is, u bent liefde. En u wilt dat zo graag in ons laten overstromen. En vanmorgen bidden we dat, Heer, dat we daar hele open en reine kanalen in mogen zijn. De oproep is om het direct te gaan toe te passen. Als je straks met elkaar gaat koffie drinken en als je met elkaar gaat praten, doe dat dan vanuit de mantel der liefde. Benader elkaar vanuit liefde. Laat de woorden van jouw mond en de overleggingen van jouw hart hem welgevallig zijn, doordat je denkt en spreekt vanuit het kanaal van liefde. Laten we hier open en eerlijk en transparant zijn en ook afrekenen met blokkades als zonde van veroordeling en afwijzing en roddel en kwaadsprekerij. Laten we daar niet moeilijk over doen. Iedereen heeft er last van. Maar we hebben geen probleem als we in de mantel van liefde komen om met zonde af te rekenen. Want afrekenen met zonde heeft niks te maken met afwijzing, maar heeft te maken met dat we vrijkomen van alles wat ons tegenhoudt. Wilt u ons zo vullen in de naam van Jezus? Wilt u dat wonder van liefde doen in deze gemeente? In Jezus' naam. Amen.